Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking is uit het u gelezen schriftgedeelte, Matthäus 28 en daarvan de versen 8 en 9. Matthäus 28, de versen 8 en 9, daar spreekt het woord al dus, en haastelijk uitgaande van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Tot zover. Schrijven wij hierboven, de Heere is waarlijk opgestaan. En letten op drie gedachten. In de eerste plaats, weg van het graf. In de tweede plaats, terug met vrede en grote blijdschap. En in de derde plaats letten wij op de groetenis van de Heer Jezus. De Heer is waarlijk opgestaan, weg van het graf, terug met vrede en grote blijdschap en de groetenis van de Heer Jezus. Vanmorgen hebben wij gehoord hoe de engel sprak tot de vrouwen, dat zij niet zouden vrezen, dat hij gekruisigd was en dat hij hier niet is, dat hij opgestaan is, zoals hij gezegd had. En tenslotte hebben zij een blik mogen werpen in het lege graf. Die engel heeft daar nog iets aan toegevoegd. Dat zij haastig heen zouden gaan en de boodschap brengen aan zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden en dat hij hun voor zou gaan naar Galilea. En dat ze hem daar zouden zien. Ze hebben dus ook een opdracht gekregen van hemelswegen door de engel om de goede boodschap van zijn opstanding uit de doden, om die aan de discipelen die het hart nodig hebben om de boodschap te horen, om die boodschap door te geven. En de engel bevestigt het met, zie, let op, ik heb het u gezegd, vergeet het niet, gedenk de boodschap die ik u heden meegeef. En dan in het woord van de tekst, daar krijg je de reflectie, het antwoord als het ware op wat de engel ze geboden heeft. Want dan staat er een haastelijk uitgaande van het graf. Het woord doet denken aan mensen die het op een lopen zetten. Die, ja, wij lopen ook wel eens hard omdat we bang zijn dat we te laat komen. En dan moet er wel eens opgeschoten worden om op tijd in de kerk te zijn, of om op tijd op school te zijn, of hoe dan ook. Nou, daar zou je dit, een zwakke vergelijking, een klein beetje mee kunnen vergelijken. Want die discipelen en ook die vrouwen, die zaten ook in een of ander opzicht in de dood. Het was een dode boel. Jazeker, ze waren druk bezig met alles, maar zij konden toch niet loskomen, niet vrijkomen, niet uitkomen uit dat graf waar hun meester was neergelegd. Zoals wij, hebben we gezegd, ook zo gesloten zijn, opgesloten in dat graf, in die benauwde cirkel, in die kring van ons eigen denken en weten en voelen en zien. En daarom is er haast. En die haast wordt op verschillende manieren eigenlijk veroorzaakt. Het is een haast omdat de engel heeft het gezegd. God heeft het gezegd. Het is een haast omdat zij dat woord van de engel geloven. Anders, als een mens, zoals men dat noemt, het wel gelooft, dan zal die ook geen stap harder lopen. Dan blijft hij gevangen in zijn eigen dood, in zijn eigen moeheid, in zijn eigen ongeïnteresseerdheid. Daar komt hij niet uit. Maar als er geloof is in de boodschap van hemels wegen, dan is er wel haast. Dan kun je daar niet op toepassen, die geloven haasten niet. Dan moet je dat woord maar zo uitleggen, die geloven haasten zich niet naar de verkeerde kant. Die zoeken geen hulp bij mensen, maar die zoeken hulp bij God. Die helpt in nood en die gehoorzamen zijn woord. Dat kun je meer merken in de Bijbel. Dat als er geloof ontstaat door de kracht van het woord en de Heilige Geest, dan komt er ook een haasten. Die moorman die zat op de wagen en Filippus heeft hem Jesaja 53 uitgelegd. En hij heeft zo in dat betoog ook het sacrament van de heilige doop genoemd. En dan kun je merken dat het geloof ook dit gevolg heeft als ze op een zekere plaats gekomen zijn waar de moorman water ontdekt. Dan is daar ook die haast. Zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En de moor en de Filippus antwoorden, indien gij van harte gelooft. Zo is het geoorloofd. En de moorman zei haastig, ik geloof dat Jezus is de Christus. En ze daalden beide af, zowel Filippus als de kamerling. En hij werd gedoopt. Kijk, van onszelf zijn we haastende op alle manieren. En in alle mogelijke dingen. Alleen als het gaat om de dingen van het koninkrijk en van het woord van God, dan stelt de mens het rustig uit. Dan blijft hij zitten op zijn droesem. Dan is er geen beweging in te krijgen. En je kunt het proberen met allerlei kunstgrepen en kunstmiddelen om de mens een beetje te begeesteren, maar het lukt niet. God is het die de dode levend roept. Wel is het tot onze beschaming. Dat woord van God. Telkens weer, waarin het ons aanwijst onze lamlendigheid, onze luiheid, onze verdraaidheid en verkeerdheid, onze ongeïnteresseerdheid. Het is altijd tot beschaming, want Hiskia zegt, bij deze dingen leeft men en is het leven mijn geestes. Gaat haastig heen en zij gingen haastig uit. Ja. Ik zei al, dat is het geloof. Dat is het geloof in het woord van God. In het woord, in dit geval van de engel, maar het is ook het woord van God. En het is ook de wetenschap, die ik al reeds noemde, dat de broeders het niet al te breed hebben. Dat is ook van belang. Of dat je ergens naartoe gaat om gezellig een kopje koffie te drinken, of op een verjaardagsvisite, of iets dergelijks. Hè. Of dat je weet, het is zo nodig. Kijk, dat die broeders geen van deze woorden geloven, dat is hun zaak. Maar de liefde is mededeelzaam. En de liefde, die zou ze erbij willen trekken. En de liefde zegt, kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En de liefde zegt, ik wenste wel verbannen te zijn van Christus wegen, om mijn broeders naar het vlees. Zo spreekt de liefde. En daarom gaan ze haastig weg van het graf. O, wat is dat groot. Als zij en wij in een andere richting gedreven worden. Als wij wederom geboren worden tot een levende hoop. Onze weg is ook richting graf. Onze gedachten cirkelen ook vaak om het graf. En wij kijken ook niet verder dan het graf. Het stille graf waar niemands Heere lof zingt. Wij zijn ook maar bezig met het graf van de oude mens. En wij ontdekken misschien tot onze schrik dat het wel lijkt en blijkt, zou je zeggen, dat die oude mens nog zoveel te zeggen heeft. Nog zoveel te spreken heeft. nog zoveel ons voor te houden heeft. Alles in tegenstelling met het woord van het leven. Ik doel nou niet op de waarachtige ontdekking dat wij het woord van God geloven. U heeft hij medelevend gemaakt daar gij dood waart in de misdaden en de zonde. Nee, ik bedoel ons onchristelijk, Adamsachtig bezig zijn met het graf. En altijd richting van de dood. En altijd richting van, ja, oh, ik ben dit, ik ben dat, ik ben zus, ik ben zo. Je bent toch wel met me eens dat ze anders gaan terug straks dan dat ze gekomen zijn. Haastig uitgaande van het graf. Ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden. En Christus zal over u liggen. Dat wordt hier letterlijk vervuld. Paulus schrijft dat ook aan de gemeente. De gemeente moet je niet denken dat vanzelfsprekend wakker is uit de slaap des doods en wakker wordt. Altijd weer is het wachtwoord van de Heere. Ontwaak gij die slaap. Sta op uit de doden. Christus zal over u lichten. Daarom weg van het graf. Daar moeten we niet wezen. Nee. Daar vinden wij het heil niet. Daar vinden we ook de rust en de vrede niet. Weg van het onszelf. Het is onmogelijk voor vlees en bloed, maar de Heere leert het ons. De Heere drijft er ons heen om afstand te nemen. Om het de rug toe te keren. Hoor, o dochter, en zie. Merk op. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Buig u voor hem neer, hij is uw Heer. O, wat is dat een gezegende oefening van het geloof, om van het graf af te zien. Om van onszelf af te zien. En om door het woord aangedreven te worden. Naar Jeruzalem. Naar de stad die fundamenten heeft. Jeruzalem, heilige vaderstad, lichtende hemelstad, pracht ongeschonden, die harten neigen doet en voor wie zwijgen moet en hart en monden. Dat is het werk van God. Dat is de vrucht van het allerheiligst geloof. O, als je dan jezelf ziet, hè, en elkaar, wat zijn we dan vaak een grafgangers? Waar is de boodschap? De blijde boodschap uit het hart. De Heere is waarlijk opgestaan. Wat al dodigheid heeft zich verspreid over deze aarde en over de kerk van Christus. Om altijd weer maar te zoeken in de een of andere manier. Maar allicht door onszelf en door de werken der wet behouden te worden. Ook al moeten we dan van het geloof nog een werk maken, dan proberen we dat nog. En van het evangelie een serie voorwaarden waaraan we moeten voldoen. Als er maar wat te doen is. En de vrucht daarvan is benauwdheid, onvrede, geen blijdschap. Daarom weg van het graf. Het graf zal u niet loven. En die in de kuil nederdalen zullen u niet prijzen. De levende, die zal u prijzen. Gelijk ik heden doe, sprak Hiskia. Dat hebben wij ook nodig. Dat hebben wij ook nodig. Om niet te verzanden. En te verstikken in het moeras van ons graf en grafleven. Om iets te mogen leren van wat het betekent om die hoop te hebben die alle leed verzacht en die alles te boven gaat. Want als wij nou uit dezelfde idee leven waar heel de wereld uit leeft, Nou ja, dan hebben we nog een paar atoombommen te wachten. En weet ik wat voor gruwelijke wapens. En dan is het afgelopen. Dan is het afgelopen. En daar zijn grote zorgen om. En het is ook een diep ingrijpende zaak. Maar wat merk je nou van het allerheiligst geloof? Wat merk je nou van de weg van het graf af naar de toekomst van onze Heer Jezus Christus, die Hij beloofd heeft? Wat merk je van de zachtmoedigen zullen de aarde erfelijk bezitten? Ze zullen lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden. En geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Oh, wat merk je daarvan? Het lijkt alsof het er niks anders meer is dan dit. Graven. Bommen. Werkloosheid. En noem maar op. En ziekte. En waar hoor je nou ter vrome tent weer galmen van hulp en heil ons aangebracht? Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. Daarom komt de boodschap vandaag tot de kerk, tot ons. Mensen van de 20e eeuw. Zeer materialistisch ingestelde mensen. Want het materialisme hoeft niet alleen te bestaan in een hang naar goud en zilver. Maar het komt ook uit in het niet verder kijken dan onze neus langs. Niet verder kijken dan de kranten ons voorhouden. En dan de machthebbers der wereld ons zeggen. Niet verder kijken dan hier en nu. Daarom komt dat woord ook tot ons. De vrucht van het allerheiligst geloof. Het antwoord op het woord van de engel is in de harten van zondaren. Niet blijven bij het graf, maar op weg naar de stad. Naar de stad die God heeft gebouwd. In dit geval naar de stad Jeruzalem van beneden, maar waar de broeders in vrees en verdriet zijn gebonden in schaduw van de dood, haastelijk uitgaande van het graf. Er zit toch ook iets triomfantelijks in. Er zit iets van blijdschap in. Dat wil ik er toch nog even nog wat meer van zeggen. Het graf kan trekken. Als daar geliefde doden in zijn. Maar het zijn doden. Want ze leven, die in Christus gestorven zijn, die leven naar de geest bij hem. Maar het graf. Menig een heeft zich met moeite kunnen losrukken van het graf. Nog een laatste blik. Nog een blik. Mensen hebben zich soms krampachtig vastgeklampt aan de kist. Anderen moesten en zouden nog één keer die kist open willen hebben. Om nog één keer te zien. Ja. En toch, als wij begraven degene die in God en in zijn Christus gevonden zijn, hoef je niet te blijven. Hoef je er niet zo naar te haken, naar het graf. Want mag je ook zeggen, hij of zij is hier niet. Nee. Het gebeente dat rust in de aarde. Maar de geest is bij de Heere God. En die geest is oneindig gelukkiger dan wij op aarde. En als die geest zou kunnen spreken tot ons, dan zou ze tot ons zeggen, willen jullie eens gauw dit graf verlaten? Wil je eens naar huis teruggaan? Wil je eens bedenken, het is verreweg het beste om bij de Heer Jezus te zijn, zonder zonde, zonder ziekte. O, als die geesten die reeds bij de Heere zijn, die zielen, als die konden spreken, dan zouden ze ons gebieden aan het graf een psalm te zingen van hoop en van verwachting. Een psalm dat er uitkomsten zijn bij de Heere in de dood. En dan zou hij er bij het graf gezongen worden, ik zal in de dageraad ontwaken en met gezang mijn God genaken. Als ze konden spreken, maar nu spreekt het woord. Nu spreekt het woord, ga adellijk heen. En zij gingen heen met de boodschap. De Heere is waarlijk op. Dat is de troost. Vandaag nog. De Heere is waarlijk opgestaan. De troost als wij onze geliefden mogen zien in de handen van de Heere. En wel weten dat hij die de dood verslonden heeft tot overwinning, dat hij machtig is om ook uit dat stof weer op zijn tijd een lichaam toe te bereiden. Maar dan een lichaam zonder gebrek. Aan zijn heerlijk lichaam gelijkvormig. Geliefde gemeente, wat zitten wij toch eigenlijk midden in de wonderen? Het is toch ongelooflijk en het is alleen maar te geloven. Dat is toch in geen woorden uit te drukken. Het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat niet is te waarderen, nog te vergelijken met de heerlijkheid die ook aan ons geopenbaard zal worden. Ik weet, de weemoed kan diep ingrijpen. Ik heb daar ook last van. Je moet niet denken dat ik dat zeg uit een zekere hardheid. Helemaal niet. Ik heb poos geleden nog een tijd op het kerkhof en zoveel bekenden gezien. En nog verse graven betrekkelijke. En de stenen gelezen. Ja. Wat kan dan op een moment alles weer nieuw en levendig voor je worden als je dat leest? Van wie al weg zijn, jong en oud. Ik zeg dit niet uit hardheid, maar wat houdt ons het hoofd boven water? Wat is het hart onder de riem? Dat is niet om daar te gaan zitten huilen. Nee, maar dat is met de boodschap van het leven, weg van het graf. Uw doden zullen leven, ook mijn dood lichaam. Maak op en juich, gij die in het stof woont. Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden, en het land zal de overledene uitwerpen. Op zulke ogenblikken zou je het wel naar je toe willen trekken. O Heere, kom haastig, verdubbel uw schreden. O, dat grote wonder, dat die laatste vijand, maar dan geheel en al, verdwijnen moet. En dat al uw kinderen zullen opstaan in een nieuw leven, met een nieuw lichaam. En dat zij zullen zingen van goederharten. Met eeuwige blijdschap op hun hoofden. Ja, zo worden ze voortgedreven door het woord. Hoe gaan ze terug? Met vrezen en grote blijdschap. Een terugweg. Terugkeer met vrezen en grote blijdschap. Dat lijkt wel een beetje met elkaar in strijd. Vrees en grote blijdschap. Ja, het is moeilijk om precies de lijnen uit elkaar te houden in de evangelie. Bij Marcus bijvoorbeeld lees je helemaal niets van blijdschap. Dan lees je alleen van grote vrees en dat ze het wel verteld hebben, maar niemand gelooft. Nee, en ze zeiden niemand iets. Matthäus meldt van die vrees en die grote blijdschap. Hoe we dat ons precies voor moeten stellen, weet ik niet. Misschien zijn er meer vrouwen bij betrokken geweest. Of dat is wel zeker. Het gaat er niet om bij de evangelisten om ons precies chronologisch een beeld te geven hoe het allemaal gegaan is met de opstanding. Maar hij geeft ons elke keer een doorkijkje in een bepaalde situatie bij bepaalde personen de heerlijkheid van Jezus. Dus wij beperken ons even tot deze uitspraak, de terugkeer met vrees en grote blijdschap. Kijk, je zou zeggen dat kan niet samengaan. Nou weet ik, nou kun je dat woordje vrees, kun je ook uitleggen, zonder het woord onrecht aan te doen, met eerbied. Met eerbied. Ja, iets, kinderlijke vrezen wordt het wel genoemd. Dies wordt gij, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. Dan kun je onderscheiden tussen een slaafse vrees, zoals een slaaf die onder de zweep in elkaar krimpt, en een kinderlijke vrees die het karakter draagt van een eerbied, van een diepe achting voor de Heer en voor zijn woord. Welke vrees zou hier nu worden bedoeld? Wordt hier alleen maar bedoeld eerbied? Of wordt hier bedoeld slaafse vrees? Nou, ik heb daarover zitten denken. En ik heb het gevonden in de praktijk van het leven. Het is niet bij iedereen hetzelfde, want de Heere die zegt, vrees niet. En zijt niet bevreesd, dat is de korte inhoud van de boodschap ook, van het evangelie. Vrees niet, ik ben het. Maar toch, je komt in de praktijk, vandaag de dag nog, ook zusters tegen of broeders, waar je die twee zaken zo duidelijk bij elkaar ziet. En misschien vind je er in je eigen leven ook wel een stukje van terug. Zodat je niet alleen kunt spreken van een kinderlijke vrees, maar ook, en dat is een wat sterker woord, van een zekere, ja, angst. Een zekere ontzetting. En dan is het typische, dat je dan merkt dat die vrees en grote blijdschap gewoon aan elkaar verbonden zijn, zou je bijna zeggen. Inderdaad, dat kan. Vrezen in de zin van eerbied en ontzag voor zijn majesteit en blijdschap. Maar je ziet ook dat die, ja, toch min of meer te bestraffen vrezen ook vaak aanwezig is. En het lijkt wel of ze soms met blijdschap hand aan hand gaan. Ja, ik kan natuurlijk op de preekstoel niet al te persoonlijk zijn in die zin dat je zegt, nou die of die of die of ik. Maar ik weet dat het zo is. Dat je zegt, hé, wat een blijdschap en tegelijkertijd ook wat een vrees. Aan de ene kant de blijdschap in het heilige evangelie dat zo groot en zo rijk en zo diep is. En dan is net alsof er dan tegelijkertijd een blik geslagen wordt op zichzelf. En dan oog. Oog. Ach, wie ben ik? En ja, ik ben bang. Ik ben bevreesd. De zulke moeten niet ontmoedigd zijn. Nee. Want er staat in de Bijbel, ten dagen dat ik zal vrezen, zal ik op de Heer vertrouwen. Daar zie je ook vrezen en vertrouwen hand aan hand voortwandelen. Wij hebben wel medicijnen nodig natuurlijk. Daarom zitten we in de kerk. Daarom zitten we ook in de kerk. Daar moeten we de boodschap horen. De volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want die vrees heeft pijn en is niet volmaakt in de liefde. Maar toch, u hebt liefde. Al is die liefde misschien dan niet volmaakt in u, u hebt liefde. Want liefde en vrees kun je als het ware uit elkaar hier verklaren. Hoe gek het ook klinkt, maar omdat u die God vreest, die rechtvaardig is, die ook dezelfde is, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, daarom hebt u hem ook lief. En waar de geest van de Heere door de hof waait, daar vloeien de specerijen uit. En daar roept u het uit met instemming. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Vrees. Maar grote blijdschap. De vrezen moet al een toontje lager zingen. Waarom? De engel heeft immers gezegd, vrees. Gij lieden niet. Hoe kun je dan toch nog zo vrezen? Ja, omdat zo'n ziel, die zegt tegen zichzelf, hoe kan die engel nou zeggen? Gij lieden. Want ik ben een zondares of een zondaar. Ik ben zo'n nietig mensenkind vol met vrees. Kijk, je zou zeggen, zodra we onze rug naar het graf hebben toegekeerd en onze voeten op de weg des levens gericht zijn en de engel achter ons is, dan komt die vraag steeds maar weer terug. Die ons maar blijft achtervolgen. Gij lieden niet, ik. Ach, Heere, wie ben ik, dat ik niet zou vrezen? Wie ben ik? Ik heb toch altijd maar tegen u menigmaal misdreven. Al was ik een net mens misschien, naar de buitenkant. Maar u weet wel wie ik ben. Ja. De grote vrezen, die is wat verdwenen. Het grote is er af. Dat wanhopige. Dat slaat. Er is in deze vrezen toch iets van innerlijke overgaan. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal een perk. En al durft de ziel dan zichzelf niet van die vrezen te ontslaan, want het is in zijn ziel als het ware ingegrift, toch? Grote blijdschap. Zo kun je het nou ontmoeten dat een vrezen mens in één adem begint te spreken over de uitnemende liefde van die borg en middelaar die dood geweest is en weer levend geworden. Dat zulk een begint te spreken van zijn vrezen die rein is en een fontein opent van heil dat nooit vergaat. We gaan terug met vrezen en grote blijdschap. Ja, een blijdschap die nog groter zal worden. Waarom? Wel, er staat hier grote blijdschap. Maar die grote blijdschap die staat nog enigszins onder druk. Dat zal hier op aarde wel altijd zo blijven. Maar het gaat toch verder. Matthäus gebruikt dat woord grote blijdschap. De anderen gebruiken dat zo niet. Hè? En ik zou het zo willen verklaren. Er is een worsteling tussen de vrees en de grote blijdschap. Dat ook. Het gaat hand in hand, maar het is ook een worsteling. En daarom, die blijdschap, die kan nog gestuit worden. Als we straks in Jeruzalem komen, die vrouwen en die discipelen, die zeggen, Die broeders die zeggen, die kletspraat. Geloven jullie dat? Wat zijn die vrouwen er ook slecht aan toe? Haal eens een glaasje water. Want ze zijn wat overspannen door alles wat er de laatste tijd gebeurt. Hun woorden schenen als ijdel geklapt. Dan kun je niet merken dat die vrouwen zijn gaan zingen en gezegd hebben, als jullie het dan niet geloven, dan gaan we de straat wel op. Om het uit te roepen, de Heer is waarlijk opgestaan. Ze zijn nog, je zou zeggen, ze zijn nog enigszins, ondanks de grote blijdschap, zijn ze nog enigszins onder druk. Maar de blijdschap wordt nog groter. Ze liepen heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. Ik zou eigenlijk wel willen lezen gezien het verband. Ze liepen heen, hard, op een draf. Als mensen die bang zijn om te laat te komen en die niet te laat willen komen, die voor etenstijd nog het grote nieuws aan boord willen brengen van de boodschap, dat betekent het woord, zij liepen heen om hem, zijn discipelen te boodschappen. Want daar ging het om hem. Het ging daar niet om, wij hebben een engel gezien. Prachtig, lang, wit, blinkend gewaad. Het leek wel een bliksemstraal. Oh nee. Nee. Maar ze willen verkondigen wat de engel heeft gezegd van hem. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Oh, dat is ook zoiets zuivers in de Bijbel. Als het gaat over de verkondiging. De prediking, de boodschap kan ontaarden in een serie persoonlijke ontboezemingen. Over ik, over mij, over ons, over wij, wat wij allemaal hebben geleefd en beleefd en hoe we het hebben beleefd en uitgeleefd en ingeleefd. Maar het drijven van de boodschap is altijd hem, de Heer Jezus Christus. Dat hij de goede herder is, die de schapen zoekt, die niet laat varen het werk dat zijn hand begon, die zijn hand tot de kleine wendt. En als ze heen gingen om zijn discipelen te boodschappen. Trouwens, wat fijn als je een boodschap mag brengen. Wat groot als je een boodschap over mag brengen. Van Gods wegen. Daar hoef je niet voor op de preekstoel te staan. Dat kan toch wel. Dat je een boodschap mag overbrengen. Uit het woord van de Heer. Uit het evangelie der zaligheid een boodschap overbrengen. Een blijde boodschap. Een boodschap van heil en van verwachting. Ik weet wel, het wordt vaak een hele teleurstelling als je merkt dat de vrienden het niet geloven. Dat de vrienden heel meelijdend hun hoofd schudden en denken, wat is deze vrouw overkomen? Wat is deze man overkomen? Wat bazelen ze? Ik weet wel, dat valt niet mee. Maar, dat neemt niet weg. Die blijdschap die ze daarin hebben, om die boodschap door te brengen, dat is op zichzelf toch een grote zegen. Om een boodschap aan elkaar te mogen brengen. Het is vaak ontzettend hard, maar soms komt de boodschap op zijn plaats. Soms is het precies op tijd. Soms wordt er geroepen. Oh, ja, net als die man die op een vergadering van de atheïsten, waar zo'n spreker alles bespottelijk stond te maken. En opeens die jonge man die onbeschaamd naar voren trad. Ja, onbeschaamd in de goede zin. En die alleen maar zei, de Heere is waarlijk opgestaan. Wat groot. Die boodschap gebracht mag worden. Wat groot als hij bij mensen in nood komt. Hè. En het is echte nood. Want er is een hoop godsdienstige nood die wij onszelf. Waar we onszelf in wringen. En putten waar we zelf in kruipen. Waar we ook niet uit willen. Maar als je echt in nood zit. En er is iemand die zegt. Joh, is er nog hoop? Is er nog verwachting? Toe, Zeg me eens wat uit het eeuwig blijvende woord van God. Dat is een wonder. Wat is dan een blijdschap als je het mag zeggen? Dan van de naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Ze gingen heen om zijn discipelen te boodschappen. Ziet, staat er verder. Ziet, wie had dat gedacht? De vrouwen zelf? De engel? Ziet, iets bijzonders, iets aangrijpends. Jezus is haar ontmoet. O. Ze hebben hem al ontmoet in het woord, gelijk hij gezegd heeft. Maar nou komt die trouwe herder zelf. En die voortrennende schapen, die vrouwen, die staan daar opeens voor de opgestane Heer. En die opgestane Heer wordt, ondanks dat hij is opgestaan tot heerlijkheid, hij wordt genoemd met de oude naam die de engel genoemd had. Gij zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ze ontmoeten in hem zalig maken. Vandaag de dag nog. Wij ontmoeten in het heilige evangelie Jezus, de zaligmaker, de Christus der schriften. Op de weg, welke weg dan ook, naar het graf en van het graf, wij ontmoeten het woord van de zaligmaker, van de Heer Jezus. Ja, ik weet wel, in de praktijk doe je deze ervaring. Je kunt dat woord geen plaats geven. Je kunt het bij jezelf niet en ook bij elkaar niet. Want er is geen geopend hart voor de boodschap. Dat is erg. Jezus heeft de zaligheid niet alleen verdiend, maar hij past ze ook toe. Maar als je bij die vrouwen hoort, dan zou je het er wel in willen gieten. Dan zou je het wel in de oren willen schreeuwen. Hij is zalig maar. Maar wie gelooft nu dat hij tegelijk, dat hij een zondaar is? Ach, ik heb zoveel mensen in zogenaamd geestelijke nood ontmoet. En als je dan met de naam van de Heer Jezus kwam, die onder de hemel gegeven is, dan slaat alles dicht. Want men weet precies hoe men bekeerd moet worden. Men weet precies, het zal zomaar niet gaan. En dan wordt die dierbare naam, die kan niet eens genoemd worden. Droef. Maar als je nou werkelijk bij zondaren komt die het niet weten. Ja, dan kan ik luisteren en verdienen. Bij zondaren die het niet weten. En die werkelijk verlegen zijn om het woord van God genade. Dan pak dat. Als we dan iemand binnenkomt strompelen met de boodschap, de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van Petrus gezien. Dan beginnen ze te juichen. Ja. Als dan de Emmausgangers binnenkomen om te vertellen, dan hebben de anderen al het woord. En zeggen, ja, wij weten het ook al. Dan is er blijdschap. En als Jezus als die vreemdeling hen onderwijst in de weg naar Emmaus, dan worden de harten brandende in. En toch zo ligt het. Jezus is haar ontmoet. Dan zeg je, ja, dat gebeurt nou toch niet meer. Hè? Dat moet je niet zeggen. Het gebeurt wel. Het gebeurt meer dan toen. Wat? Ja. Toen zijn er een paar geweest op die eerste dag, betrekkelijk een klein aantal mensen. Maar ik weet het niet. Ik kan dat niet bekijken, want daar ben ik te blind voor uiteraard. Maar aan hoeveel mensen zou Jezus vandaag ontmoet zijn? De hele wereld. In de gevangenis. In het ziekenhuis. In de krankzinnige inrichtingen. in sterfkamertjes. Nou, ik denk dat je dan toch raar zou kijken. Dat je zou zeggen, dat had ik niet gedacht. Jezus is haar ontmoet in het heilige evangelie. Want naar het lichaam was de Heer Jezus plaatsgebonden. Hij kon niet tegelijk hier en tegelijk daar zijn. Naar het lichaam, naar zijn menselijke natuur. Ook al is dat lichaam verheerlijk. Kijk, en dat is nu het wonder voor vandaag. We zijn niet achteruit gegaan. De waarheid is niet achteruit gegaan. Het is niet minder geworden. Het is groter geworden. Want vandaag heeft de Heere Jezus velen ontmoet. Op vele plaatsen. Ik hoop ook hier. In de evangelie. Zalig maar. Nou moet je dat woord ontmoeten. Dat moet je eigenlijk niet op gelijk niveau zien. Gelijke vlak als. Oh ja, ik ben hem ook nog tegengekomen. Of. Ja, weet je, ik heb die en die ook nog ontmoet. Dat woordje ontmoeten moet je uitleggen, moet je zien in de sfeer van het oosten. Daar is een ontmoeting heel wat anders dan bij ons nuchter en koele noorderlingen. Daar zit in het woord ontmoeting dan iets van gemeenschap. O mensen, daar komen elkaar kussen midden op straat en bij de baard grijpen. En armen om elkaar schouder heen slaan. Daar komen elkaar toeroepen, shalom, vrede. God zegen je. Dus dat woordje in de Bijbel, ontmoeten, is veel sterker dan dat wij daaronder doorgaans verstaan. En daarom, Jezus is haar ontmoet. De zaligmaker, de redder. De ruimte maken. En hij ontmoet. Er is gemeenschap. Er is blijdschap. Er is verheuging. Oh, er zijn geen woorden om voor te vinden. Jezus is haar ontmoet. Nou is de mate waarin de Heere zichzelf bekend maakt, ook in het heilige evangelie, daar is de Heere vrij in. En toch zou ik u willen vragen, kent u iets van de ontmoeting met hem in het woord, in het heilige evangelie, door het allerheiligst geloof, als de man van smarte of de opgestane Heere. Hey, weet u dan ook iets van de blijdschap? Dat je misschien wel denkt op dat moment, ik zou begeren om te sterven, want nu, nu zou ik gaarne alles verlaten. Om eeuwig zijn lof te vermelden. Dat het net is alsof er geen aardse banden en bindingen meer zijn. Maar of je er door hem bovenuit getild was in die ontmoeting. Omdat bij hem alles is. Alles wat nodig is. Ja, zo ontmoet de Heer Jezus nog zondaar in het woord. En het heilig sacrament van de doop en van het avondmaal. Daar ontmoet hij als de grote gastheer zondaren en zondaressen. En hij roept ze toe, het is echt waar, het is waarachtig waar. Mijn bloed reinigt van alle zonden. En die in mij gelooft zal leven al waar hij ook gestorven. En wat dan gewoon zo je neerdrukken kan, dat je denkt, hoe zou dit moeten en hoe zou dat moeten en hoe moet het met de kinderen en met mijn vrouw en met dit en met dat. Dat lost allemaal op. Dat lost allemaal op in de ontmoeting met de vredevorst, de verheerlijkte, die alles te boven gaat. En wat zegt hij? Dat is de groetenis. Wees gegroet. Dat moet je ook zien in de achtergrond. Letterlijk staat er. Verblijd u. Of verheugt u. Heil u. Het heeft een brede betekenis. De blijdschap wordt nog groter gemaakt. Jezus zegt het, te zalig maken. Hij zegt, wees verblijd. Er is reden tot blijdschap. Ook dat hij dat tegen zondaren en zondaressen zegt, kun je dat begrijpen? Verblijd niet. Dat hij dat zegt. Dat hij in plaats van uit te schelden en ons het oordeel aan te kondigen en ons te verdoemen. Dat hij komt als Jezus en dat hij zegt tegen zulke mensen die tussen vrees en blijdschap zich bevinden. Dat hij zegt verblijd u. Wees blij. En dat hij dat zelf is de reden tot de blijdschap. Dat de blijdschap in hem gefundeerd is. Hij kan het zeggen, want hij is de reden van alle blijdschap. De God der blijdschap en der verheuging. Kun je dat begrijpen? Sommige mensen willen dat je blij wordt met een dode mus. Of met een verjaardagscadeautje. Nou, daar mag je natuurlijk ook blij om zijn, natuurlijk. Maar dan zeggen de mensen wel eens, als je niet gauw blij genoeg bent, dan zeggen ze, nou, ben je er niet blij mee? Ben je er niet blij mee? Heb je het alles goed bekeken? Ja, dan gaat het om een luttel ding. Maar Jezus zegt, verblijd u. Zie op mij, kijk maar naar mij. Ik leef. Ik ben uw heil alleen. Ik ben uw verlosser. Ik ben uw zondevernieler. Ik ben uw Heere en uw Heiland. Verheug u. O, wat een boodschap. Ja. Je hebt mensen die moeten dit, die moeten dat. Die moeten vanwege hun leer blij zijn. Want wij moeten toch blij zijn. Maar wij mogen verblijd zijn vanwege de Heer. Waar hij verkwikt. Waar hij in het heilige evangelie tot ons komt. Wij hoeven niet blij te zijn naar een of andere wiskundige formule of een lesje. Maar wij worden door het woord verblijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Verblijd u te alle tijd. Dat geloven we ook. Al zijn we somber of pessimistisch. Dan laten we het ons door de duivel niet ontnemen. Dat we altijd blij te zijn. Droevig zijnde, toch altijd blij. Verheug u. Verblijd u. Dat zegt die trouwe heren en zaligmaker tot deze vrouw. Wat een groet. Zo groet de heren vandaag nog. De mensen kunnen er niet tegen. En alles wat in het verbroken verbond der werken en in de dienstbaarheid wandelt, wordt nog boos ook. Want ze zeggen, ja, maar daar moet grond voor mee. Hij is de grond. Hij is de oorzaak van de blijdschap en de enige grond. Dan komen ze tot hem. En ze buigen voor hem neer. En ze grijpen zijn voeten. En ze aanbidden hem. Hier weigert de Heer het niet zoals bij Maria Magdalena. Toen zei hij, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren. Ik denk dat daar ook een stukje tussen zat van dat puur menselijke. Dat willen houden. Bij zich houden. Maar hier mag het. Hier is immers de aanbidding, de hoofdzaak. Als ze zijn voeten grijpen, is dat niet om hem te binden voor zichzelf. Maar is het een teken, ik zal mij buigen op uw eis. Naar uw paleis, het hof der hoven. En om uw gunst en waarheid, samen uw grote naam, eerbiedig loof. Zij aanbaden hem. Misschien wel woordeloos. Vanwege de blijdschap. Misschien bevende van emotie. Jezus die dood was in het graf. En nou is hij bij ons. Hij leeft. Ach, wat is de Heer Jezus toch een zielenherder. Een herder van de schapen. Wat weet hij zijn schapen te binden aan zichzelf door zijn liefde. Zij aanbaden hem. Daar moet het heen. Hier in beginsel, straks eeuwig naar de aanbidding. Want dat is het hoogste. De aanbidding. Waarin we niets meer te vragen hebben. Niets meer te klagen hebben. Niet met ons gebrek en met ons verlanglijstje verschijnen voor zijn ogen. Maar waar enkel lof en dank is. Vanwege zijn eeuwige, onveranderlijke liefde. God geeft het ons. En hij geeft het. Dat de ontmoeting uitloopt op de aanbidding. En dat niet vervuld worden aan ons. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou. Breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Maar dat we allen, klein en groot, vaders en moeders en kinderen, mogen geraken tot de volkomen aanbidding van hem, die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen.